kritisch en het oog op de toekomst. Dit is de Andere Krant podcast.
Fijn dat je weer luistert. Dit is de Andere Krant podcast. En vandaag ga ik weer met twee mensen in gesprek die iets doen voor de Andere Krant. Ik kan een schrijver zijn, ik kan een journalist zijn. En vandaag ben ik met een grafisch ontwerper. Dat is Joe Dijkhuis. Joe, welkom.
Hartstikke bedankt voor de uitnodiging.
Ja, leuk dat je er bent. Het is vrijdagochtend. We doen een voorbeschouwing op de Andere Krant die morgen uitkomt.
Juist.
En ik dacht, we nemen eens een keer een grafisch ontwerper. Want die hebben natuurlijk ook ontzettend druk nu.
Ja, we moeten ervoor zorgen dat het elke keer er gewoon hartstikke goed uitziet. Online en offline natuurlijk gewoon de krant zelf. En hoe we alles naar buiten brengen naar de lezer en de luisteraar.
Precies. En wat me wel opvalt, Joe. Ik zit hier eigenlijk tegenover een hele jonge gast. Je bent 23 jaar. En hoe komt iemand van 23 bij de Andere Krant?
Hoe kom je hier als je 23 bent? Je komt hier als je 23 bent als je durft een andere route te nemen. En je pakt de kans om in jezelf te geloven. En je laat je niet tegenhouden door de medemens die je misschien wel heel erg respecteert. Maar af en toe de meningen toch van je af moet slaan en gewoon je eigen gevoel moet volgen. En dan ga je doen wat je leuk vindt en wat je diep interesseert. En wat je diep interesseert is dan hoe jij bijvoorbeeld je toekomst kan opbouwen. En als je dan kijkt naar de toekomst van Nederland, dan wordt het best wel grim. En dan ga je kijken van wat moeten we eraan doen om dat beter te maken. Of hoe kan ik dat voor mijn eigen leven dus doen. En ik zag mezelf in het internet verdiepen. Omdat ik dacht van nou, daar zit sowieso de toekomst in. Maar natuurlijk moeten ook een beetje kritisch kijken naar de wereld. Ik deed International Business and Management. En daarvoor deed ik MBO ondernemerschap. Dus ik ben heel erg ondernemend ingesteld en ik keek al vanuit een groot perspectief. En ik kreeg ook bepaalde theorieën al vanuit school, van de HBO.
Ja.
Waar ik het echt compleet niet mee eens was. Dus daar was ik al heel kritisch over. En toen brak de COVID eigenlijk aan. Mijn ouders die hebben een restaurant in het centrum van Amsterdam. Dus het is een hele zware periode voor het restaurant op dit moment. Dus ik heb toen de keuze gepakt om mijn ouders te gaan helpen en ervoor te zorgen dat het restaurant blijft staan. En het staat nog steeds gelukkig.
Zo.
En dat heeft me dus weer op andere interesses geleid. Dus naar het internet. En zo ben ik dus gaan ontwerpen. Grafisch ontwerpen op het internet. En online gaan marketen voor bedrijfjes en websitejes bouwen. En als je eenmaal een goede mening hebt en je gaat je eigen kant op, dan kom je met mensen, die trek je dan aan. En daarmee kom je in gesprek. En zo via ben ik dus bij de Andere Krant beland.
Ja, en maar de Andere Krant is wel iets specifieks. Het is een krant. Dus het is niet, je hebt natuurlijk ook online voor een krant. Maar las je ook altijd de kranten voordat je bij de Andere Krant bezig was? Of dat nog niet zo?
Ik persoonlijk zelf niet. Ik ben wel iemand echt die heel erg getrokken is aan beeld. En aan iets dat verteld wordt aan je. Of iets wat wordt laten zien. En ik dacht, ik lees dus een krant zelf niet. Mijn ouders hadden altijd de Telegraaf op de deurmat. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment hebben we dat ook opgezegd. Omdat we zagen van, ja, er is helemaal niks in de Telegraaf dat ons steunt. Dus de journalistieke kracht van de Telegraaf, die steunt ons levensstijl niet. Die was alleen maar aan het zorgen dat de mensen die het leven juist ons zuur maken als ondernemers, die worden juist beschermd. Dus wij dachten van, we gaan die Telegraaf niet meer kopen. Geen abonnement meer, want ze steunen alleen maar de mensen die het ons leven, ja, die het moeilijk maken voor ons.
Ja.
Dan is het natuurlijk raar, want ik doe dan het internet en het beeld. Uh-huh. Voor de andere kant online. En de krant is natuurlijk gewoon het hoofdproduct, et cetera.
Ja. Maar heb je daar ook nog een aandeel in hoe het eruit ziet als je een fysieke krant hebt? Of is het echt online wat jij doet?
Nee, ik ben echt volledig online ben ik het allemaal aan het regelen. En voornamelijk ontwerp ik dan hoe de website eruit moet gaan zien. En daar wordt nu aan ontwikkeld hoe die er zo meteen uit gaat zien. En daarbij doe ik de social media, de posts en alles wat eigenlijk naar buiten komt aan de andere krant. Naar de mensen toe op het internet, dat gaat allemaal via mij. En daar ben ik heel blij mee en heel trots op dat ik hier onderdeel van mag zijn. En dat doe ik met heel veel plezier hier.
Ja, maar doe je dat helemaal alleen dan, Joe? Dat is best wel een opgave.
Nou, ik doe het natuurlijk met alle steun die ik kan krijgen van iedereen. Ik heb soms spullen nodig van mensen, artikelen, nog wat extra informatie over hoe iets op de website online gezet kan worden, bijvoorbeeld. Zodat iedereen zometeen zijn werk kan doen. En dat de organisatie zeg maar zo sterk mogelijk wordt opgebouwd, waarbij iedereen gewoon kan focussen. En dat we nu niet af en toe van links naar rechts moeten schuiven om te kijken hoe we of elkaar kunnen helpen, als het ware.
Ja.
Dus ik probeer echt voor de andere krant, probeer ik het internetcircuit, probeer ik helemaal gefine-tuned te krijgen, zodat dat geen zorg meer is en dat dat allemaal gewoon geregeld gaat worden.
Ik wil even met jou naar het beginstuk, want we hadden het even over dat jij nog zo jong bent. Hè? Hoe is dat voor andere jongeren waar je mee omgaat? Wat hebben die daar nog iets over te zeggen, dat jij voor de andere krant werkt, of maakt ze dat niet zoveel uit?
Nou, als je vaak vertelt aan mensen van mijn leeftijd wat de andere krant is, dan weten ze dat in principe niet. Voornamelijk wat ik heb gemerkt met mensen van mijn leeftijd. En ze hebben ook vaak helemaal geen behoefte aan waarde hechten aan werk. Dus al kom je met een verhaal waarom je voor iets werkt, waarom je dat doet en waarom je daar heel veel tijd in investeert en bijvoorbeeld niet ervoor kiest om zaterdag te gaan drinken of iets anders te gaan doen of te gaan chillen,
ja.
Dan is daar niet per se veel waardering voor, wat ik heb gemerkt bij mijn levensgenoten.
Komt een beetje onverschillig over.
Ja, het is lastig, want ik ben heel ondernemend ingesteld en ik mis heel veel ondernemerschap in mijn leeftijdscategorie. Want ik wil graag een betere toekomst bouwen, want wij moeten het gaan doen zometeen een keertje. En beter te vroeg dan laat. En vooral nu in deze tijd zie je gewoon dat het gewoon met een versnelling worden we in een crisis gedouwd. En we moeten nu moeten we bezig zijn met hoe gaan we ermee om en hoe gaan we daar uitkomen. Want als je nu de crisistijd niet goed gaat gebruiken, dan ga je echt een hele moeilijke tijd tegemoet, denk ik, ook nadat de crisis eenmaal voorbij is. Want ik denk dat het een hele lange uitloop gaat krijgen. Dus ik neem daarin dus ook mijn eigen pad, wat ik ook al deed met de keuze maken om van mijn studie af te stappen eigenlijk. En gewoon ervoor zorgen dat mijn familie bijvoorbeeld te staande kan blijven. En dat ik mezelf ga ontwikkelen en voel wat goed voelt. Ik geloof in mijn eigen kracht. En zo ben ik dus hier gekomen. En dat doe ik met heel veel plezier en heel veel kracht. Ik voel me heel goed. En ik ben heel blij dat ik hier ben.
Ja. Ben jij, omdat je zo bewust bent van wat er aan de hand is. Tenminste, je bent kritisch, laat ik het zo zeggen. Ben je ook aan het voorbereiden op iets of dat niet zozeer?
Ik ben me wel aan het voorbereiden op de eventuele financiële crash die zometeen gaat komen. Dus ik zorg ervoor dat ik geen huis ga kopen op dit moment. Bijvoorbeeld, dat is een persoonlijke keuze die ik maak. Dus dat is dan. En het is heel moeilijk om om naar de toekomst te kijken, om te zien wat er gaat gebeuren. Maar er is wel een financiële crisis die eraan gaat komen. Het is alleen de vraag wanneer. En zo maak ik daar bijvoorbeeld mijn keuze in. Maar iedereen die heeft daar zijn eigen opvatting over. En ik wil niemand bijvoorbeeld een advies geven over wat ze moeten gaan doen. Mensen moeten wel verantwoordelijkheid nemen bij wat ze gaan doen. Mm-hmm. En dat is een heel belangrijk iets, dat heel veel mensen tegenwoordig geen verantwoordelijkheid meer willen nemen voor hun woorden, geen acties. En voor de daden die ze doen of de dingen die ze toelaten. Of misschien zelfs hun normen en waarden. Mm-hmm. Want dat is ook een heel groot probleem hier in Nederland. Is dat mensen dus geen lijn meer in het zand kunnen trekken. En van hier en niet verder. En nu kan de overheid iedere smoes bedenken die ze kunnen bedenken. En die lijn wordt overtreden. En mensen die zeggen van ja, het is maar gewoon zo. Want hun zeggen het, dus dan laat ik het maar gebeuren.
Je vindt eigenlijk dat heel veel mensen geen ruggengraat meer hebben?
Veel mensen die zijn niet sterk blijkbaar genoeg om op te staan voor waar ze voor staan.
En hoe komt het dat jij dat dan wel bent?
Dat is een hele goede vraag.
Ja, dat weet ik.
Ja. Hoe kan dat? Ja, ik ben bijvoorbeeld ben ik best wel lang gepest voor een aantal jaar. Dus daar heb ik een hele hoge tolerantie voor gekregen, voor kritiek en voor negativiteit op het karakter zelf. Dus ik was op een gegeven moment, mijn hele karakter was ik kwijt. En toen heb ik ervoor gekozen om een jaar naar het buitenland te gaan. Toen ik 16 was, ben ik een jaar naar Amerika toe gegaan voor een uitwisselingsprogramma. En daar heb ik mezelf helemaal kunnen opbouwen. En dus ben ik daar dus mezelf geworden in principe als jong jongetje. Maar dat heeft dus heel sterk kunnen ontwikkelen door de jaren heen. Maar daardoor ben ik dus helemaal gepantserd voor mijn gevoel voor wat de mensen van buitenaf zeggen. En ik ben ook, ik kom redelijk goed uit mijn woorden. En ik weet waar ik het over heb vaak. En ik zorg ervoor dat ik duidelijk met mensen kan spreken. En ik werk dus ook bij mijn ouders in het restaurant. Dus ik kan heel goed met mensen overleggen.
Ja, want dat viel me wel op toen ik jou voor het eerst leerde kennen. Jij weet heel goed wie je bent. En ik denk dat dat er ook voor zorgt dat je meer, meer in jezelf durft te geloven. Dat je meer ruggengraat hebt, zeg maar. En dan kan je ook wat kritischer zijn. Dan kijk je wat kritischer naar de wereld.
Je mag kritisch kijken van jezelf. Dat moet je jezelf toelaten. Maar wanneer je dat dus laat afnemen door andere mensen en hun mening. Kan je ouders zijn, kan je vrienden zijn, kan je geliefde zijn. Als je dat laat gebeuren, dan verlies je jezelf in principe daarmee. Want je gaat niet achteraan wat jij voelt en denkt. En daar moet je dus, dat moet je respecteren van jezelf. En tuurlijk moet je met mensen bespreken wat je denkt en wat je voelt. Want dat is onderdeel van het leven en van mens zijn. Maar het gaat er natuurlijk om dat jij je eigen gevoel achterna gaat. En dat je je eigen pad bewandelt. Want wanneer je eigenlijk dus dat niet doet en je laat je door mensen om je heen die je dierbaar zijn, of de overheid, of door andere indicatoren, laat je jezelf laat je die lijn in het zand dus weghalen, dan ga je nooit doen wat je eigenlijk zou moeten doen. Of dan ga je nooit in je eigen kracht staan om de keuze te maken om te zeggen bijvoorbeeld van hey, dit gaat mij een stap te ver, ik doe het niet meer. Dat moet kunnen. Ja. En dat moeten we durven hier in Nederland.
Joe, we zijn nu een aantal weken onderweg met de andere krant. Wanneer is het voor jou geslaagd?
Wanneer de andere krant geslaagd is voor mij, is wanneer dit gewoon een krant is die volledig meedraait in de samenleving en op hetzelfde niveau kan leveren als de kranten, huidige kranten die al 100 jaar bestaan. Ik geloof gewoon dat is nodig om ervoor te zorgen dat er echt weer flink debat in algemeen Nederland komt. Want we hebben een grote groep mensen die al luisteren of die al de andere krant kennen of die kritisch zijn over de situatie. Maar er moeten meer mensen sterker in de schoenen gaan staan om het debat aan te gaan. Om met elkaar te kunnen praten en elkaar niet uit te maken voor woorden. En gewoon met elkaar te praten en elkaar behandelen als mens. En dat is het allerbelangrijkste.
Er zijn ongetwijfeld ook jongeren die nu naar deze podcast luisteren. Wat zou je tegen ze willen zeggen? Mensen die nog twijfelen.
Als je jong bent, zou ik vooral in jezelf gaan geloven. In wat jij denkt en voelt. En je wordt vaak uitgemaakt voor iemand die onervaren is. Iemand die nog niet genoeg heeft geleerd. Of iemand die niet genoeg heeft meegemaakt. Maar dat is allemaal vanuit onzekerheid gezegd van andere mensen buitenaf. En je moet gewoon gaan doen wat jij denkt dat goed is. Want wij zijn wel de mensen die het zometeen moeten gaan overnemen van de mensen die zometeen er niet meer zijn. En daarbij moet je eigen keuzes moeten leren maken en gewoon gaan doen wat je moet doen. En daarmee moet je respect verdienen af en toe. Of je moet respect afdwingen. Of je moet gewoon zeggen tegen mensen die je dierbaar zijn of mensen die je goed kent van ik ga wat minder tijd met je besteden of je gaat gewoon lekker je ding doen. En dan komt dat uiteindelijk wel goed, geloof ik wel. Dus je moet gewoon vertrouwen in dat proces in jezelf.
Mooi. Joe, dank voor je tijd, man.
Ja, dankjewel voor de podcast.
Merk je ook dat veel mensen niet goed op de hoogte zijn? Lees dan eens mijn krant, De Andere Krant.
Ik ga verder met Martijn Bloem. Martijn, welkom.
Welkom, dankjewel.
Je schrijft sinds kort voor De Andere Krant. Vandaag zelfs op de voorpagina met Ab Gieterlinck. En je bent ook pagina 3 te lezen met een stuk over Fauci. Wat leuk dat je voor De Andere Krant werkt. Want misschien is het wel even handig dat je vertelt wie je bent in het kort.
Ja, Martijn Bloem. Ik heb geneeskunde gestudeerd, niet afgemaakt. Maar ik ben het afgelopen jaar coronajournalist geworden. Omdat ik daar de noodzaak heel erg van zag. Omdat er grote steken werden laten vallen door de media en de politiek. Ja, ik wil graag een informatievoorziening doen voor de mensen.
Ja, want je coronajournalist, dat klinkt wel heel heftig.
Het is ook heel heftig, want dit onderwerp houdt de hele samenleving in de greep.
Ja, ik zie aan je dat het je veel doet, dus het is een beladen onderwerp. We gaan even naar de voorpagina toe, want ik zie daar staan zorgen om oversterfte in Nederland. Kun je mij vertellen waar die zorgen vandaan komen?
Ja, oversterfte is een heel precair onderwerp. Er kunnen ook niet hele harde conclusies aan verbonden worden op dit moment. Toch is het heel belangrijk dat we opletten wat er gebeurt. Het CBS meldt namelijk een oversterfte die boven hun geschatte waarde ligt. En ze hebben een 95% betrouwbaarheidsinterval. En daar komt de oversterfte nu ook al ruim 6 weken boven.
Zo.
En die lijkt toe te nemen. Daar zorgt, het is heel belangrijk dat we daar goed op blijven letten. En dat we daar goede conclusies aan kunnen blijven verbinden. En op dit moment is het nog te vroeg om dat te doen. We hebben een aantal experts geïnterviewd. Immunoloog professor Dr. Schetters, Theo Schetters. En die is met een groep van 5 wetenschappers bezig om te onderzoeken of er een correlatie bestaat tussen vaccinatie en sterfte. En op dit moment is er te weinig media aandacht in de reguliere media. En dit noemt hij zeer zorgwekkend. En,
het is een beetje een donkere tijd waar we nu in zitten, hè, Martijn. Het is te vroeg om conclusies te trekken over dit onderwerp, maar er moet toch wel binnen enkele maanden moet daar meer duidelijkheid over zijn, lijkt mij.
Dat zou je hopen en verwachten. Toch kan het nog eventjes duren. Want de data laat zien dat daar eigenlijk pas over een half jaar uitspraken over gedaan kunnen worden door de autoriteiten als het CBS en het RIVM. Is de boostercampagne ook al uitgerold. En het gevaar schuilt erin dat je dus extra schade oploopt na vaccinatie. Als je dus een booster neemt. Want het gif stapelt zich eigenlijk op in je lijf. Het accumuleert.
Ja.
Wat je erin spuit, komt er niet meer uit.
Zou het ook nog, ik zit een beetje ruim te denken. Hè? Zou het ook kunnen zijn dat, dat die oversterfte ergens anders doorkomt? Door andere oorzaak?
Ja, dat zou heel goed kunnen. Er zijn bijvoorbeeld, kan een stijging zijn in het aantal zelfmoorden. Vanwege hoge inflatie, corona, maatregelen, eenzaamheid. We hebben ook gekeken naar onwelgeworden automobilisten. Toch is dat ook erg moeilijk om daar de vinger op te leggen. Omdat de definitie dusdanig gesteld is dat ze ook vaak buiten de statistieken vallen van verongelukte automobilisten. Dus het is heel moeilijk om daar de vinger op te leggen. Toch, als we dan kijken naar andere landen in het Europese Unie, dan kunnen we dus eigenlijk eenzelfde trend zien. En met dat in het achterhoofd houdende, zouden we eventueel eerder een conclusie kunnen trekken waar dit aan ligt. Want de vaccinatiecampagne is natuurlijk een van de grotere veranderingen geweest van het afgelopen jaar.
Ja, nee, dat mag ook duidelijk zijn. Ik zag gisteren op de social media nog een filmpje voorbij komen van Fox News, van Tucker Carlson, met een deskundige. En die gaf ook al aan van in Europa is de oversterfte echt gigantisch, vooral in de UK. Maar de Nederlandse media, die zwijgen gewoon, hè?
Ja, om bij de woorden van professor Dr. Schetters te blijven, is dat zeer zorgwekkend. En gezien de aantallen gemelde sterftes bij Eudra Vigilance, dat zijn er inmiddels 26.000 in de Europese Unie. En dat lijkt misschien weinig op een populatie van 300 tot 350 miljoen mensen. Echter weten we dat uit betrouwbaar onderzoek er maar zo'n 4% van alle vaccinatieschades en sterftes wordt gemeld. Dus dat zou betekenen dat die 26.000 nog maar een fractie is van het werkelijke aantal. En dat in acht nemend moeten we dus zeer oplettend blijven en alles nauwkeurig monitoren.
Ja, want in de vorige editie van de andere krant, of in volgens mij was het de eerste, hadden we ook al gevraagd naar het LAREP, hè, om daar wat meer duidelijkheid over te geven. Ze geven eigenlijk niet thuis. Kun je daar nog wat over zeggen, van hoe zoiets gaat met zo'n organisatie, zo'n gesprek?
Kijk, het LAREP is ook niet echt voorbereid op hele hoge aantallen sterftes en meldingen van vaccinatieschade. Dus gezien de cijfers neem ik aan dat ze behoorlijk overspoeld worden. Toch is het opmerkelijk en ook ergens zorgwekkend dat ze de pers niet te woord willen staan. En natuurlijk schakelen ze met de reguliere media, maar de alternatieve media die mogen ook te woord gestaan worden.
Ja. En hoe is het nou voor jou, Martijn? Want je bent er helemaal ingedoken de afgelopen 2 jaar eigenlijk. Wat doet het met jou deze tijd?
Ja, het voelt mij voor mij heel bizar, surreëel. Ik ben nogal fel van de tongriem. Dus ik noem het eigenlijk al 6 maanden een genocide. En dat komt eigenlijk om een paar simpele redenen. We hebben met een virus te maken dat gemaakt is in een laboratorium. Daar is het dodelijker en besmettelijker gemaakt voor mensen. Dan hebben we eigenlijk effectieve behandelingen, zoals hydroxychloroquine en zink en ivermectine, die afhandig worden gehouden van de burgerbevolking. En dan hebben we eigenlijk het derde punt dat eigenlijk genocidaal is. En dan er een experimentele injectie wordt uitgerold als enige uitweg uit deze pandemie. En door middel van allerlei maatregelen en dwang en drang van de overheid en media worden eigenlijk burgers en ondernemers en eigenlijk iedereen in de bevolking, ook bureaucraten zelf, worden eigenlijk afgeperst om die injectie te nemen. Terwijl eigenlijk deze pandemie ook op een hele andere manier bestreden zou kunnen worden.
Er zijn 3 overlevenden van de Holocaust. Die hebben een verzoek ingediend bij het internationaal strafhof in Den Haag. Waaronder Vera Sharaf, misschien dat je die wel kent. Denk je dat dat nog iets uithaalt? Dat mensen daar een beetje wakker van geschud worden?
Als de andere krant daar bericht over geeft, wellicht wel. Want ja. Van de reguliere media hoeven we het denk ik niet te verwachten.
Nee. Zit je nog in de boosheid, Martijn? Of
ik zit zeker niet in de boosheid.
Nee. Wat wil je er verder nog over zeggen, over dit verhaal? Ja,
het laatste is er nog niet over gezegd. Kijk, op pagina 3 in de andere krant is bijvoorbeeld te lezen dat dokter Anthony Fauci nu door zijn eigen organisatie, de National Institute of Health, eigenlijk voor het blok gezet wordt. Hij heeft namelijk 2 keer gelogen onder ede tegenover senator Rand Paul. En kan een sneeuwballetje zijn die begint te rollen. En het kan heel snel gaan. En dat zeg ik ook eigenlijk tegen iedereen die ik spreek. Van het kan over 2 maanden allemaal achter de rug zijn. En het kan ook nog 10 jaar duren. Dus ik hoop dat mensen kennis nemen van deze informatie. Ja. En die zorgvuldig verspreiden.
Middels de andere krant.
Zeker.
Dankjewel voor het luisteren. Wil jij ook De Andere Krant bij jou thuis? Bestel hem dan op deanderekrant.nl.